Oostende van de mens. We hebben het over quarantaine. En Mirjam mailt. Ze zegt, ik heb juist het interview gehoord met mensen in quarantaine in verband met het coronavirus. Denk ook eens aan de zoveel zieke mensen met bloedziekte. Mijn man heeft ook 4 weken in zo'n kamer moeten doorbrengen na een stamceltransplantatie. De mensen zouden ook hierover beter ingelicht moeten worden. Want dit is uiteraard niet simpel.
Radio 1.
De wereld van Linde.
Ja, quarantaine, dat is ook het lot van die 9 Belgen plus aanverwanten die terugkeerden uit de Chinese stad Wuhan. 2 weken tussen 4 muren. Niet bepaald prettig, maar kijk, het moet. Ze blijven evenzo afgesloten van de buitenwereld om ervoor te zorgen dat ze ons niet ziek maken. Maar het kan ook omgekeerd, zoals dus ook Mirjam zegt in dat mailtje. Je kan in quarantaine belanden om niet ziek te worden, omdat je te zwak bent, te klein en te fragiel om je te wapenen tegen alle vuile microben, tegen alle virussen en bacteriën die constant circuleren. En zo kwam ook de piepkleine, pasgeboren Margot in quarantaine terecht. Brecht de Volderen ging langs bij haar ouders, Marijke en Hein.
Het heeft vooral een tijdje geduurd, denk ik, voor ze die wereld heeft mogen ontdekken. In een isolatiekamer, daar heeft ze 8 maanden gelegen. En dan nog 2 maanden in een isolatiekamer in een ziekenhuis in Italië. Alvorens ze eigenlijk de wereld in kon, ja. En ook hij is toch een beetje wel in isolatie moeten gaan leven. Mathieu was 2,5 op het moment dat we de diagnose bij Margot kregen. De dokters vroegen op dat moment, hebt u nog kinderen? Ik zeg, ja, ik heb een zoon, die is 2,5. Ik zeg, overmorgen start hij in de kleuterschool. En de dokters zeiden, nee mevrouw, dat denk ik niet, dat gaan we niet doen. En ook hij is een tijdje, weliswaar gewoon thuis, maar toch een beetje in isolatie moeten gaan leven. Uit veiligheid voor Margot.
Want Margot was niet besmettelijk, maar Margot mocht niet besmet worden.
Ja, een beetje denk ik de omgekeerde wereld dan wat we nu doen met de mensen die we in quarantaine plaatsen, inderdaad. Het was om haar te beschermen, ja, inderdaad. Margot kreeg plots de diagnose dat zij een ernstige immuunziekte had, een levensbedreigende ziekte. Het kwam erop neer dat zij eigenlijk geen afweersysteem had, waardoor ziektekiemen en bacteriën van buitenaf levensbedreigend waren voor haar. In een standaard ziekenhuiskamer op de kinderafdeling. Plots staat daar een dokter helemaal ingepakt en die zegt, wij gaan haar nu zo snel mogelijk moeten verplaatsen naar een glazen kooi, een veilige plek in isolatie voor haar. Wij moesten bij voorkeur ons eerst douchen en dan was er een hele ontsmetting, handen heel grondig ontsmetten, daarboven handschoenen aandoen, een mondmasker aandoen, een nieuwe schort, een wegwerpschort van het ziekenhuis dragen en zo verder.
Het is bijna IT dat je vastneemt.
Ja, als mama was het heel onwennig, zo de eerste keer daar dan binnenstappen. En ik had ook echt die vraag van, mag ik haar nog aanraken? Die vraag had ik ook echt, want het voelt allemaal heel, heel klinisch en heel... Maar als er dan eens bezoek kwam, ook dan ben je zo toch extra oplettend van, je hebt toch geen hoestje bij of je bent toch niet verkouden, je hebt toch geen koortsblaasje, ik zie daar toch geen koortsblaasje op je lip, want dat waren allemaal dingen die niet konden uiteraard. Dan kon je de kamer niet in.
Ja, dus er zijn mensen ook op bezoek gekomen om aan de andere kant van het raam te zwaaien.
Ja, dat gebeurde inderdaad wel. Ook haar broer bijvoorbeeld, Mathieu, die aan het begin dan 2,5 was en 3 werd. Ook hij, kinderen konden sowieso de kamer niet in, omdat een kind nogal snel ziek is en toch wel wat sneller verkouden is en zo. Maar die konden dan, zoals de broer ook, aan het raam staan zwaaien. Ja.
Zijn jullie als gezin en de broer een heel jaar mee in quarantaine gegaan?
Ja. Toch wel. Zeker de broer. Ik uiteraard, mijn leven was bij Margot in het ziekenhuis in quarantaine. Zeker de broer ook. Mijn man is op een bepaald moment wel terug gaan werken, maar toch ook wel met zijn aantal aanpassingen. Zo heeft hij, geloof ik, meer thuis kunnen werken, zodat hij minder de trein op moest om onder de mensen te komen en dat soort dingen toch ook wel.
Ik kan me voorstellen dat jij bang was van mensen.
Ja, je bent alert naar mensen toe toch wel, van je bent toch niet ziek. Ik weet ook mensen die dan bij ons thuis in het weekend op bezoek wilden komen en wanneer ze jonge kinderen hadden, dat wij moesten uitleggen, dat gaat eigenlijk zomaar niet. Want wij hebben een kind dat in afzondering, in isolatie leeft en dit is allemaal gevaarlijk. Dat is ook waarom we Mathieu thuis houden van school. Dus je bent inderdaad heel voorzichtig naar mensen toe. de eerste keer dat we ze uit quarantaine namen en dat ze daaruit mocht komen. Dat was het moment dat we met haar naar Italië moesten vertrekken. Onze baby in de maxicosi voelde ook heel, heel ongemakkelijk hoor, om haar daar dan plots uit te nemen. En ik weet nog, we stapten met de maxicosi door de gang in het ziekenhuis van Leuven. Het is een lange gang met heel veel ramen en er scheen zonlicht door die ramen. En ik weet nog hoe ze als babytje in maxicosi haar gezichtje draaide, omdat ze dat niet gewoon was. Ja, dat weet ik nog. Naar Italië, want daar blijkt een ziekenhuis te zijn wat op dat moment al een behandeling heeft voor kinderen met haar ziekte. Dus dat betekent dat we haar op een bepaalde ochtend uit die quarantaine nemen, uit haar kamertje nemen en met de wagen naar Italië vertrekken. En ik herinner me bijvoorbeeld ook nog met een blad mee van onze professor uit Leuven, in het Engels opgesteld, voor bijvoorbeeld aan de douanecontroles waarop staat, als we hier controle krijgen met de wagen, wees alstublieft voorzichtig met dit kind. Dit kind moet eigenlijk in afzondering leven, raak haar niet zomaar aan. Als u iets in de wagen wil controleren, wees voorzichtig met dit kind. Ja, dus dat was toch wel een heel spannend traject.
Dat ik in Italië gekomen ben.
Wat weet je nog van het ziekenhuis in Italië?
Dat ik broer en papa op bezoek kwamen.
Ja, wat vind je van het eten in het ziekenhuis in Italië?
Ze geven altijd pasta en dat ik mijn lievering eten.
Ze geven altijd pasta en dat is jouw lievelingseten.
Ik zit hier in één kamer, er zit een radioreporter in huis. Dat was misschien ook niet zo evident geweest een paar jaar geleden.
Nee, absoluut niet. Dat zijn dingen waar we vroeger heel voorzichtig mee waren, die niet konden. Toen ze zo ziek was en toen ze in Leuven in isolatie moest leven. Maar nu kan het allemaal, ja.
Want Margot kan tegen een stootje?
Daar mag je zeker van zijn. Zij kan tegen een stootje. Zij heeft op dit moment een leven zoals elke zesjarige. Als zij nu een koek eet en zij laat die op de grond vallen. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou kunnen zeggen, maar ik zeg tegen haar, rapen maar op en eet maar verder, ja.
Jij en je man, wordt het niet tijd om nu weer zo sociale banden aan te halen met mensen? Mensen.
Ja, dat zijn we al een tijdje aan het doen. Het gaat al een tijdje beter met Margot. Ze gaat gewoon naar school. En wij hebben, durf ik wel zeggen, een gewoon normaal leven terug. Ik ben uiteindelijk ook 5 jaar thuisgebleven. 5 jaar niet kunnen gaan werken, omdat het een heel herstelproces was voor Margot. Na het jaar ziekenhuis is zij nog meerdere jaren thuis geweest om langzaam te herstellen. En werd die isolatie maar langzaam afgebouwd. Dus ik had daar heel erg nood aan. Ik heb 5 jaar niet veel mensen gezien. En het heeft me heel veel deugd gedaan om terug te kunnen gaan werken.
Kom, we gaan een wandeling maken in een vuil meer zwemmen?
Ja. In een vuil meer zwemmen vind ik al heel radicaal. Daar ga ik misschien nog een beetje voorzichtig mee zijn. Maar er is al heel veel dat terug kan. Absoluut, ja.
Oké, dat vuile meer, daar zullen we nog even mee wachten. Maar wel toch al een heel pak opgeluchter ademhalen voor Marijke en haar gezin. Dus die quarantaine ver achter zich hebben gelaten. Dit is Whitney en FTA.